Zo zijn we aangekomen in het tweede vers van Romeinen 5 alweer. Nee, maar het leek me toch goed om even dat begrip vrede met God, hè, door wat hier staat in Romeinen 5 vers 1. Om daar wat meer inhoud aan te geven. Doet Paulus namelijk ook. Alleen niet alleen op deze plek. Dus vandaar wat uitstapjes. Maar ik denk dat we in dit tweede deel nogal minstens nog een vers bespreken. Dus, dus we gaan snel verder. Wij dan die gerechtvaardigd worden uit geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof, tot deze genade waarin wij staan, en wij roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. Wij hebben de toegang, staat hier, in het geloof tot deze genade. De Statenvertaling heeft hier de toeleiding, ja, maar een gang of een leiding, denk aan een waterleiding. Ja, het zijn overeenkomende begrippen, een toeleiding, een toegang. Een toeleiding met een korte ei. Straks gaat het nog over leiden met een lange ei. Die begrippen, daar komen we nogal op dan. Maar wij hebben de toegang in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En geloof. Geloof is vertrouwen. Hè, maar geloof. In het geloof. Dat is dus de positie. Waarin wij vrede hebben met God. Hè, waar het vorige vers over ging. Het vorige vers zei: wij hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. En dat hebben wij omdat we gerechtvaardigd zijn of worden uit geloof. En door de Heer Jezus Christus hebben wij de toegang in het geloof. Het geloof is de positie waarin wij vrede hebben met God. Kijk, zei ik voor de pauze ook al even. Als je in Romeinen 4... ging het over, daar wordt geloof ook tegenover werken gezet. En er wordt gezegd in Romeinen 4 vers 4, nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Maar degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt. Dus daar wordt werken ook tegenover geloof gezet. Maar in het geloof, in die positie hebben wij vrede met God. En in de positie van werken, dat zei ik voor de pauze ook al, heb je dat nooit. Want degene die werkt, weet, ik kom altijd tekort. De wet confronteert je altijd met je eigen tekortkoming. Dus op jezelf zien, als je denkt dat je het moet verdienen, ja, dat is, dan heb je geen vrede met God, dan heb je onvrede. Met jezelf, met God, met je... met je broeders en zusters en ga zo maar door. Door wie wij de toegang hebben in het geloof tot deze genade. En deze genade verwijst natuurlijk naar het feit dat wij gerechtvaardigd zijn uit vers 1. En dat wij vrede hebben naar God toe. Dat wij in die positie staan. Nou, dat is genade en dat is in dit vers dan deze genade. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. Ja, er komen hier nog wel dingen voorbij die we vele malen herhaald vinden in de schrift. En waar de nadruk op gelegd wordt. En waarvan ik altijd denk van ja, hoe kan het zo onbekend zijn? Over vrede en verzoening hadden we het al. Nou, de rijkwijde daarvan, dat is helemaal onbekend. Maar hier gaat het weer bijvoorbeeld over door wie wij de toegang hebben in het geloof tot deze genade, waarin wij staan. Wij worden opgeroepen niet om iets te gaan doen of te gaan werken. Nee, wij worden opgeroepen om te staan. Om stand te houden, namelijk in het geloof. Een voorbeeld. 1 Korinthe 15 hebben we, dat is alweer even geleden hoor, maar hebben we hier ook al eens besproken op de zondaren. Daar zegt Paulus, ik maak het evangelie, het goede bericht aan jullie bekend broeders. Dat ik aan jullie als goed bericht breng, dat ik aan jullie evangeliseer. Dat jullie ook accepteerden waarin jullie ook staan. We zouden daarin staan. Het laatste vers van 1 Korinthe 15, dit hoofdstuk dus, zegt Paulus, wordt standvastig, onverzettelijk, altijd overvloedig in het werk van de Heer. Dat is het laatste vers. Kijk, die Korinthiërs stonden dus blijkbaar, hè, want Paulus zegt hier, jullie staan in het evangelie, maar hij zei, sta er niet alleen in, word standvastig, blijf daar vast in staan. Dat deden ze dus blijkbaar niet. Maar als je in hoofdstuk 15 van de eerste Korinthebrieven aan ben gekomen, dan was je al tot de conclusie gekomen, als het goed is, dat ze daar niet zo vast in stonden. Een hele mooie, ook een hele bekende, is Efeze 6. Kennen jullie allemaal van de plaatjes van de geestelijke wapenrusting? Dan ik lees het even langzaam door. Maar ik ga daar niet door in op die hele wapenrusting deel voor deel. Dat is een schitterend onderwerp. Maar hier wordt continu wordt de gelovige erop gewezen om te staan, om vast te staan, om stand te houden. Lees maar mee. Trek de volle wapenrusting van God aan. Om stand te kunnen houden. Het is overigens de wapenrusting van God. Zoek het maar eens op in Jesaja, waar Paulus naar verwijst hier in Efeze 6. Daar is het God zelf die ook die wapenrusting aantrekt. Trek de volle wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden. Dus stand te kunnen houden. Stand houden is niets anders dan blijven staan. Om stand te kunnen houden tegen de methodieken van de verdachtmaker. In de Statenvertaling staat zoiets als de listige omleidingen van de duivel. Maar hier staat echt het Griekse woord, methodeas. Ja, dat zijn methodieken. De methodieken van de duivel. Hier staat verdachtmaker, maar de diabolos, de duivel, ons woord duivel, komt daar vandaan. Die bedient zich dus van methodieken. Dat betekent dat de manier waarop hij ons heen en weer wil bewegen of van ons standpunt af wil brengen, daar is over nagedacht. Het zijn methodieken. Het is systematisch. Dus vind je dan ook in religie, in filosofie. Dat zijn in de eerste plaats methodieken die gericht zijn op het denken. En vaak is het natuurlijk een klein beetje waarheid vermengd met heel veel leugen. Zodat het zich in eerste instantie misschien nog aandient ook als... Het lijkt in ieder geval op de waarheid, laat ik het zo zeggen. En zoals de slang waar we het in de pauze al even over hadden. Heeft God niet gezegd dat? Nee. Maar trek die wapenrusting van God aan om stand te kunnen houden tegen de methodieken van de duivel, van de verdachtmaker. Ik zal de MBG er even naast zetten. Nu zet ik er helemaal niks naast. Die is wat gangbaarder. Herkennen jullie het wellicht ook wat meer. Want het is voor ons geen conflict met vlees en bloed. Wij hebben niet te worstelen, zegt de MBG. Of de Statenvertaling, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. Maar met of tegen de overheden, met de autoriteiten, met de wereldkrachten van deze duisternis, met de bozaardige geestelijke machten onder de hemelsen. Ja, die strijd dient zich natuurlijk vaak wel aan in vlees en bloed, maar er zit een methodiek achter. Dus er zit de diabolos, die zit daarachter. Zo zouden wij dat ook opvatten. We hebben de strijd, het conflict niet met vlees en bloed, maar met de overheden, met de autoriteiten, met de wereldkrachten van deze duisternis, met de boosaardige geestelijke machten onder de hemelsen. Neem daarom de volle wapenrusting van God op, opdat jullie bij machten zullen zijn te weerstaan. Weerstaan. En weer dat staan wilde ik zeggen, maar nu zei je, zo staat het dus inderdaad. Weerstaan, weerstaan. En te weerstaan in de boosaardige dag. En wanneer jullie alles bewerkt hebben, vervuld hebbende, zegt de MBG, te staan. Weer staan, stand houden. Dus die wapenrusting, die trek je wel aan voor strijd. Maar het is niet zo dat wij een actieve strijd strijden. Wij staan in die positie van geloof, hè? Wij hebben vrede met God. Ja, en als je dat hebt, dan zijn er vanzelf krachten die je daarvan af willen brengen. En dat is onze strijd. En daartoe zouden wij die wapenrusting aantrekken. En het enige wat wij daarbij zouden doen, is blijven staan, stand houden en te weerstaan. Sta dan, vers 14. Sta dan, wanneer jullie de lendenen omgorden met de waarheid. Ja, elke keer verwijst het natuurlijk naar Gods woord, naar het evangelie, naar de waarheid. En hier en het borstharnas van de rechtvaardigheid. Ook zo'n woord wat we in de Romeinenbrief veelvuldig tegenkomen. Sta dan, wanneer jullie de lendenen omgorden met de waarheid en het borstharnas van de rechtvaardigheid aantrekken. En de voeten schoeien met de gereedheid van het goede bericht van de vrede. Daar is je weer. Ja, het goede bericht van vrede, van verzoening. Nou ja, we zijn voor de pauze de schriftplaatsen, een aantal van die schriftplaatsen langs gegaan. God maakt vrede door het bloed van het kruis. Nou, dat wordt hier uitgedrukt. De voeten geschoeid hebben met de bereidvaardigheid, zegt de MBG-vertaling, van het evangelie des vredes. Terwijl jullie bij dit alles het deurvormige schild van het geloof opnemen, waarmee jullie al de gloeiend gemaakte projectielen van de boosaardige zullen kunnen uitdoven. Nou, die projectielen zullen wel pijlen zijn, zoals de MBG zegt inderdaad. Maar ook hier weer, hè, wij zijn niet degene die pijlen schieten. Nee, wij heffen het schild op. Hoe vaak wordt daar nu niet over gesproken in bijvoorbeeld de psalmen, het schild. Ik wilde zeggen mijn schild en de betrouwen, maar dat is weer een andere. Ja, dat is weer een ander lied. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God mijn Heer. Dus ja, het is geen onzin natuurlijk. Ik heb altijd wat meer moeite met dat eerste couplet. Hè? Ja, bijvoorbeeld. De koning van Spanje. Nou ja, maar dat schild zouden wij, het schild van het geloof opnemen om daarmee die pijlen, die gloeiende pijlen waarmee de boze aarde ons wil raken, om die daarmee gewoon te kunnen uitdoven. En dat doe je ook gewoon te blijven staan en het schild op te heffen. En ontvang als helm de redding en als zwaard de geest, dat wil zeggen het woord van God. Ja, al die attributen van die geestelijke wapenrusting verwijzen natuurlijk, hè, de waarheid, het evangelie des vredes, het woord van God. Het verwijst allemaal naar het woord van God, want daar zouden wij in staan en daarop vertrouwen. Dus, dan moet ik wel veel klikken, maar ik ben er weer. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot deze genade waarin wij staan. We waren voor de pauze ook even in Colossenzen 1. En daar gaat het ook weer over deze dingen. Dat is, ik meen Colossenzen 2. Maar dan noemt Paulus een ander beeld, geworteld. We zouden daarin geworteld zijn. Geworteld en opgebouwd in hem, of iets dergelijks staat. Maar geworteld is ook vaststaan. Staande. Waarin wij staan en wij roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. Ja, roemen is een, volgens mij een beetje een woord dat in ons Nederlands niet, is in ieder geval niet meer zo gangbaar. Tenminste, ik gebruik het niet dagelijks. Betekent zoiets als lovend spreken over, hè, zijn lof verkondigen, hem eren of verheerlijken. Nou, wij roemen in hem en wij roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. Hè, wij roemen in de verwachting van de heerlijkheid van God. Ja, dit is ook weer een thema wat Paulus nader uiteen gaat zetten in Romeinen 8 bijvoorbeeld. Daar wordt gesproken over hoop. Daar wordt gesproken over, ja, ook over lijden, maar ook over hoop, over heerlijkheid. Dus daar komen we nog op. Van lijden tot heerlijkheid. Weet je wel? Ja. Nou, laat ik één vers uit Romeinen 8 dan even laten zien. Want ik reken, 8 vers 18, want ik reken dat het lijden van deze huidige tijd, de huidige periode, niet opweegt tegen de heerlijkheid die op het punt staat voor ons onthuld te worden. Ja, ik heb dat, dat op het punt staan, dat heb ik trouwens van de week nog eens opgezocht in de studiebijbel en op internet en zo, waar je dan ook dat soort woordstudies kan vinden. Maar het is een beetje lastig om dit te vertalen. Het is in ieder geval het gaat over een toekomend iets. En de NBG'ende Statenvertaling hebben dan meestal zoiets als die over ons onthuld of geopenbaard zal worden. En dat is precies de gedachte. Het is gewoon, het is toekomstig. Ja, en op het punt staat, dat hangt een beetje van je besef van tijd af, denk ik dan altijd. Maar dat is natuurlijk vanuit Gods perspectief, want het is Gods woord. Want ik reken dat het lijden van de huidige periode, deze tegenwoordige tijd, niet opweegt tegen de heerlijkheid die op het punt staat voor ons onthuld te worden. Nou, lijden en heerlijkheid, verderop in de Romeinen 8 gaat het over de hoop. Hè. Wij zijn in hopen zalig geworden, staat daar. Ik citeer maar wat, maar daar komen we dus nog uitgebreid op. Om maar aan te geven dat dit thema's zijn die Paulus hier aansnijdt in Romeinen 5. Die uitgebreid aan de orde komen in het vervolg van de Romeinenbrief. Door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in verdrukkingen. Omdat wij weten dat de verdrukking het verduren bewerkt. En het verduren beproefdheid. En de beproefdheid hoop. Nou, nogmaals, dit is echt een thema wat Paulus in Romeinen 8 uiteenzet. En Romeinen 8 is een tamelijk lang hoofdstuk. Lees het maar eens na de komende 2 weken. Dan, daar gaat het over dit onderwerp. Maar wat zegt Paulus hier? Niet alleen hierin, Romeinen 5 vers 3, maar wij roemen ook in verdrukkingen. He, wij roemen in God, of wij roemen in de hoop, in de verwachting. Hoop is verwachting, hè? Verwachting, dat is iets met zekerheid verwachten. En dat is eigenlijk ook dit woordje hoop. Alleen als wij zeggen ik hoop het, dan betekent dat eigenlijk ja, ik wens. Hè? Dus daar zit een aspect van onzekerheid in, als je iets hoopt. Maar in de schrift is dat aspect van onzekerheid er niet, is het gewoon een zekere verwachting. Alleen het mooie van het woord hoop is dat het weer juist die positieve lading heeft van ergens ontzettend naar uitkijken. Wanneer je op iets hoopt, ja, dan kijk je daar naar uit. En bij verwachting, ja, als je morgen slecht weer verwacht, dan weet je zeker dat het slecht weer wordt. Maar of je daar blij mee bent, is een ander verhaal. Dus daar zit dat positieve aspect wat minder in. Dus die... Alleen de hoop in de schrift is wel een zekere verwachting. Maar wel met die... Wij kijken daar naar uit. Wij zien er naar uit. Ook als ook Romein 8 overigens. Nou, door wie wij ook de toegang hebben in het geloof tot deze genade waarin wij staan. En wij roemen in de hoop van de heerlijkheid van God. En niet alleen hierin, maar wij roemen ook in verdrukkingen. Zo, wij roemen ook in verdrukkingen, zegt Paulus. In Filippenzen 1 zegt hij dat het jullie uit genade is gegeven, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Filippenzen 1, een van de laatste versen van dat hoofdstuk is dat. Ja, en lijden op zichzelf is natuurlijk geen zaak van vreugde als dat ons overkomt. En toch zegt Paulus het. En lijden en verdrukking, omdat het namelijk iets uitwerkt. Niet alleen hierin, maar wij doen ook in verdrukkingen, omdat wij weten dat verdrukking het verduren bewerkt. Wanneer wij in verdrukking komen en wij verduren dat, dan bewerkt dat iets. Verduren, dat woord is opgebouwd, dat zie je hier. Dus eigenlijk letterlijk zoiets als eronder blijven. Dus je voelt, hè, verdrukking is dat je druk voelt. Benauwdheid is ook zo'n synoniem in de schrift voor verdrukking. Je voelt druk, verdrukking, beklemming. Je voelt depressie. Of je voelt depressie, dat kan ook nog. Maar je voelt depressie, hè, de druk. Maar dat zijn allemaal woorden die... je voelt depressie van de omstandigheden. Die voel je op je drukken. En wanneer wij verduren, dan blijven wij daaronder. Dan vluchten we daar niet van weg. Maar dan blijven we daaronder. Eronder blijven. Dat is wat het woord letterlijk zegt. We roemen in de verdrukking, omdat wij weten dat die verdrukking verduren bewerkt. En het verduren beproefdheid. Wanneer wij... beproefdheid is wat het woord zegt. Beproeven. Testen. Of op de proef stellen. Wanneer wij het lijden of verdrukking, wanneer wij dat ondergaan, dan blijven wij daaronder. En dan worden wij getest. Worden wij op de proef gesteld. Want, noem het maar op. Of het nu gaat om liefde. Om geloof. Of basale wellicht capaciteiten van de mens. Die worden pas openbaar. Of gaan pas betekenis krijgen. Wanneer het getest is. Wanneer het beproefd is. Ik bedoel, je kunt wel zeggen tegen je partner, ik hou van je. Maar ja, dat is natuurlijk makkelijk als alles goed gaat. Maar het krijgt pas echt zijn waarde wanneer het op de proef gesteld wordt. Dat is met liefde zo, dat is met geduld is dat ook zo. Ben je geduldig? Oké, nou ga maar eens op de bus staan wachten dan. Of ik kan wat voorbeelden van Normaal zou ik Jens en Fem naar voren roepen, maar die zijn hier niet op dinsdagavond. Ja, ja. Maar dat is met geloven natuurlijk ook zo. En ja, je kunt wel zeggen dat je een gelovige bent, maar dat is natuurlijk makkelijk als alles goed gaat. En dan zeggen we prijs de Heer en halleluja. Maar ja, wat als het wat minder met ons gaat? Kijk, dan wordt geloof beproefd. En wat Paulus hier zegt, ik heb dat ik heb daar een illustratie van gemaakt, want dat zegt hij in deze verse. Verdrukkingen bewerkt verduren. Verduren bewerkt beproefdheid. En die beproefdheid die bewerkt hoop. En dat gaat steeds hoger. En het een versterkt het ander. Dat is eigenlijk wat Paulus hier naar voren brengt. En het een bewerkt het ander. En uiteindelijk hebben al die zaken die wij als negatief bestempelen, lijden, verdrukking, zullen allemaal een positieve uitwerking hebben. Namelijk, we zullen beproefd worden. En ja, ik heb een keer wat besteld. Ik ga die mail eigenlijk weg klikken. Straks zeggen jullie al die flessen maar eens uit de kast dan. Hè? Ja, nee.
Kun jij dat niet uit de kraan halen
dan? Nee, dit niet. Nee, als ik zo'n kraan had, dan wist ik het wel.
Met water en wijn
aan. Oh ja. Nee dat. Nee, maar verdrukkingen bewerkt verduren. Verduren bewerkt beproefdheid. En beproefdheid bewerkt hoop. Eigenlijk, maar dat staat niet in Romeinen 5. En misschien is dat een beetje filosofisch. Dat wanneer wij verwachten en uitzien naar iets. Kijk, wij verwachten onze Heer Jezus Christus. Wij zien uit naar zijn wederkomst. Wij zien uit naar de heerlijkheid die aan en in ons zal geopenbaard worden. Maar die hoop, zolang die wordt uitgesteld, bewerkt dat toch ook weer lijden. Dus het is een het is een cirkel. Hè, wanneer wij iets verwachten met. En we kijken daar heel erg naar uit. En dat, ja, we weten, het is nog niet zover, want we zijn hier nog. En. Ja, wanneer dat dan uitgesteld wordt, dan is dat is toch ook wel een soort van lijden. Nou ja, het bewerkt in ieder geval dat we hier nog langer zijn en meer te verduren en te lijden hebben nog. Hè? Nou ja, die op zich, deze principes van. Lijden en verdrukking, dat verduren bewerkt en dat het verduren beproefdheid en de beproefdheid hoop. Het zijn eigenlijk ook gewoon principes die we in de schepping ook terugvinden. Wanneer je ergens druk op uitoefent, of wanneer je iets prikkelt, dan maak je het sterker. De hele sport is daarop gebaseerd. En wanneer. Als je spierballen wil krijgen, ja, dan moet je die spieren op een donder geven. Want hoe harder je op de donder geeft, dan gaat het groeien. Bij sporten is dat natuurlijk ook zo. Telkens tegen je grens aan trainen. Zodat je grens steeds wat verder verlegd wordt. Daar is een mooi woord voor, hoe heet dat ook weer? Bij het fietsen. Iets met compensatie was het. Supercompensatie volgens mij. Ja, ja. Door telkens tegen die grens aan te trainen, verleg je ook de grens. Je gaat je lichaam instellen dat dat het meer moet kunnen. Op een gegeven moment houdt het toch op natuurlijk. Maar dat.
Misschien moet je met struiken en zo.
Ja. Ja, het is in de natuur is dat zo, met snoeien van planten en struiken, ja, enzovoorts.
Entropie.
Ja?
Dat maakt je voor.
Oké. Okay. Is dat een endorfine, is dat een synoniem voor hoop? Dat dan weer niet. Oké. Okay.
Daarom wil je steeds meer. Dit is een verslaving.
Ja. Ja, vers 5 dan. En de hoop, die verwachting, maakt niet te schande, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door de Heilige Geest die aan ons gegeven wordt. De hoop maakt niet te schande. Net waren we al even in Colossenzen 1, vers 23, waar gesproken wordt over de hoop van het evangelie. Nou, dat zijn de hoop van het evangelie, is dat God het alles met zich verzoent door het bloed van het kruis. Ja, en die hoop, die verwachting, die maakt niet te schande, want wat men er ook van vindt en hoe men het ook vervloekt of bestempelt als dwaling, het zal gebeuren, want God heeft het gesproken, dus het gaat gebeuren. Dus die hoop, die verwachting, die maakt niet te schande. Ja, toen ik dat zo las van die hoop maakt niet te schande, toen moest ik denken aan woorden uit Jesaja. Even kijken, Jesaja 45. Het zijn ook versen die we allemaal wel kennen, denk ik, maar die we... die we in Romeinen later overigens ook nog tegenkomen. Dit vers, ik heb gezworen bij mezelf, Jesaja 45 vers 23, ik heb gezworen bij mezelf, zegt God. Nou, dat doet God niet vaak, zweren bij zichzelf. Als God spreekt, dan gebeurt het sowieso, maar hier staat nog eens, ik heb gezworen bij mezelf, dus er ligt een nadruk op, dat het zeker zal gebeuren. Ik heb gezworen bij mezelf, waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Nou, hoe duidelijk wil je het hebben? Dit gaat gebeuren. God zweert dit en het zal niet worden herroepen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. En dat bij mij elke tong zal zweren. Deze woorden komen we in Romeinen 14 ook weer tegen. En in Filippenzen 2 noemt Paulus dit ook. Elke knie gaat voor hem buigen. En elke tong, hier staat, zal zweren. Volgens mij staat er in Filippenzen 2 staat in ieder geval dat elke tong hem van harte zal belijden. Dat Jezus Christus Heer is. Tot eer van God de Vader. Nou, dat zal gebeuren en dat zal niet worden herroepen. God heeft dat gezworen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. Dat voor mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Heer zal men van mij zeggen, is gerechtigheid. Gerechtigheid weer, hè. Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot hem zal men komen. Maar beschaamd zullen staan allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. Ook allen die zich tegen dat evangelie gekeerd hebben, namelijk dat elke knie zich zal buigen en dat elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is, ook die zullen beschaamd staan. Alleen bij de Heere zal men van mij zeggen, is gerechtigheid en sterkte, tot hem zal men komen. Beschaamd zullen staan allen die tegen hem in woede ontstoken zijn. Nou, hier gaat het nog over Israël. Ja, in de Heer wordt het gehele nakroos van Israël gerechtvaardigd en zal het zich beroemen. Hier gaat het nog over Israël, maar ja, Paulus past die woorden toe op de hele schepping. In Filippenzen 2 zegt hij het wel heel sterk. Alles wat in de hemel, op de aarde en onder de aarde is. Elke knie zal buigen. Terug naar Romeinen 5. De hoop, de verwachting maakt niet te schande, omdat de liefde van God in onze harten uitgegoten is door de Heilige Geest die aan ons gegeven wordt. Ja. Oh, dit... Ik verwijs nog maar een keer naar Romeinen 8, waar staat, hè, ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog, nou, enzovoort, ons zal kunnen scheiden van de liefde van God. Niets of niemand kan ons scheiden van de liefde God in Christus Jezus. En die liefde van God is in onze harten uitgegoten door de Heilige Geest, die aan ons gegeven wordt, zegt Paulus hier. En ik ga hier stoppen, omdat de volgende verzen, ja, die wil ik, vers 6 tot 11, wil ik in één keer bespreken, niet daar halverwege weer in moeten stoppen. Dus voor nu laten we het hierbij en dan gaan we volgende keer gewoon verder bij vers 6.